We gaan het hebben over nogal een vreemd onderwerp. Homoseksualiteit internationaal gezien en meer bepaald in Afrika. Er is een speciale reden voor. Jos Geurens, een gekende huisgast bij ons, is al een poosje woonachtig in Kenia. En wordt om de 6 maanden gedwongen verbannen bij slecht weer om naar België te komen. Welkom, Jos. Jij hebt daar mij op geattendeerd op het problematiek van de homofobie en anti-homo-wetten, zowel in Oeganda en ook in Kenia, waar dat jij woont. We hebben daarvoor in eigen kast eens gaan kijken wie we daarvoor hebben. En dan hebben we via Roger, ook welkom in de studio van de Pink Wave. En Jan Bedeleem is daar heel hard mee bezig. Heren, het beetje eerst uitleggen, Jan, waar jij mee bezig bent. Jij bent bij Wish, gelijk ik wens. Wat is dat?
Wish staat voor Werkgroep Internationale Solidariteit met Golibies en is eind vorig jaar een autonome VZW geworden met steun van de federatie en met steun van Amnesty Vlaanderen. Hebben we geprobeerd van een algemene vergadering bijeen te krijgen die representatief is voor het ganse scala homo's, lesbiennes, transgender, intersex en biseksueel en die zowat tegenwoordig gans Vlaanderen vertegenwoordigt. We hebben leden van Oostende tot Hasselt en dan nog enkele uithoeken daarbuiten. En wij houden ons bezig met het opzetten of het bouwen aan solidariteit voor situaties van holibies in het buitenland waar hun veiligheid of hun integriteit bedreigd wordt, waar homofobie zeg maar geïnstitutionaliseerd is door de overheid vaak, met een focus op de landen waar de Belgische ontwikkelingssamenwerking actief is en die landen waar homoseksualiteit nog in het strafrecht staat. En daar hebben we zeker werk genoeg mee.
Ja, beloof een boeiende tijden binnenkort. Jos, jij hebt mij op geattendeerd op dat. Wat is er precies aan de gang, zowel in Kenia als in Oeganda?
Wel, typisch is een reactie van een progressieve vriend van mij. Toen ik zei dat er een hele actie bezig was tegen de homobeweging in Oeganda en dat dat ook geldt voor Kenia, waar er ook een homofobie massaal heerst, zei hij, ja, maar wat wilde nu met de islam? En toen ik zei dat er 5% islamieten waren in Oeganda, viel mij een frank. Men weet hier niet dat in Afrika een opgang bezig is van uiterst rechtse kerken die gesteund worden door uiterst rechtse bewegingen en kerken, maar ook bewegingen in de Verenigde Staten. Het is dus geen Afrikaans fenomeen als dusdanig. Natuurlijk rekent het op een aantal historische kanten van Afrika. Hè. Maar het is inderdaad, en dat hebben we gezien met Oeganda, waar Jan Sevens gaat over praten, het is een exportproduct van de Verenigde Staten, van die evangelische kerken. En daarom heb ik u attent gemaakt, pas op, laat ons eens een uitzending doen over homofobie in Afrika, maar laat ons vooral het fenomeen niet placeren als iets Afrikaans, want het fenomeen is een exportproduct van de Verenigde Staten.
Ja. Wij weten hier in de media daar niks over. Ik kijk naar Jan Bedeleem.
Inderdaad, heel weinig over geschreven, omdat alles wat Amerika doet per definitie goed is en er dus weinig aandacht aan besteed wordt enerzijds en dat Afrika per definitie vergeten is en er sowieso weinig aandacht gaat, behalve als er conflicten zijn, aan wat daar in alle stilte gebeurt. En dat geldt zowel voor de positieve dingen, het ontstaan en het groeien van homobewegingen daar ter plekke, als voor de negatieve dingen, en dat is dan de import van homofobie vanuit Amerika, waar de media hier nauwelijks aandacht voor heeft. Het is nogthans een heel belangrijk fenomeen en ik denk dat het zich afspeelt in de meeste Afrikaanse landen die christelijk geïnspireerd zijn of waar de islam minder sterk is, dat er een zeer sterke invloed is vanuit conservatief Amerika en een zeer sterke vatbaarheid voor die invloed door het regime, omdat het regime in Afrika altijd staat voor het symbool van het bewaren van de goede zegen. Zeden en de goede moraal, dat ze altijd financiële problemen hebben, dat ze altijd vatbaar zijn voor politieke en electorale campagnes, en dat die kerken die met veel geld vanuit Amerika aankomen, steun beloven voor allerlei campagnes in ruil voor een extreemrechtse visie die dan ook heel vaak in wetteksten wordt ingeschreven. Wat voorligt nu in Uganda is een anti-gay bill, een anti-homoseksualiteit wetgeving die eigenlijk zowat iedereen treft. Gaande van de journalist die een artikel over homo's schrijft, tot de eigenaar die een kamer verhuurt aan een homokoppel, tot de familieleden van homo's en uiteindelijk voor de homo's zelf, die, zoals ze dat dan zo mooi noemen, op heterdaad betrapt worden, de doodstraf invoert.
De doodstraf?
Ja, zeer vergaand. In andere landen, zoals in Burundi, Rwanda, Malawi enzovoort, zijn er nog altijd projecten in het parlement om homoseksualiteit strafbaar te stellen in de wet. En nieuwe wetsvoorstellen die eigenlijk komen vanuit vaak Amerika, of die gepaard gaan met financiële beloftes voor electorale en dan vaak presidentiële campagnes, waarbij dat het de president te doen is om, als ik herverkozen word, dan geef ik de zin van de kerk. Burundi is daar een zeer duidelijk voorbeeld van. Schrijf ik een nieuw strafwetartikel dat homoseksualiteit strafbaar stelt, en op die manier stel ik mijn fondsen veilig voor mijn verkiezingscampagne, en tegelijk heb ik ook een zondebok die kan fungeren als het symbool van alles wat fout gaat in ons land. Je moet geen politieke verantwoording niet meer afleggen, want het is de fout van de homo's dat alles misloopt. En het is dan vooral de fout van de homo's in het systeem dat alles misloopt en dat er corruptie is. In Cameroen hebben we dat gezien, een land dat ook voor 80% katholiek is, of christelijk. Op een bepaald moment is er een kardinaal die op kerstavond een preek heeft in de kerk dat het de fout is van homo's dat er zoveel werkloosheid is, omdat je binnen het systeem geen promotie kunt maken als je niet met mannen naar bed gaat, en dat alle sleutelposten binnen de regering en sociaal netwerk bezet zijn door homo's. En de volgende dag verschijnt er in de kranten een lijst van de 100 belangrijkste homo's van Cameroen. Heeft een van de grootste homofobiegolven in Afrika veroorzaakt, waarbij dat honderden mensen in het land hebben ontvlucht of moeten ontvluchten, waarbij honderden homo's terug in de kast gejaagd zijn en waarbij dat de carrière van heel veel mensen gestopt of gebroken is. En dat symboliseert voor een groot stuk de invloed van de kerk, maar ook de rol dat politici aan homo's toemeten onder die invloed van dat is de zondebok van alles wat fout loopt, en dan moeten we geen verantwoording afleggen over ons politiek programma.
Ja. Jos, is er zoiets als een homobeweging die daar tegenin gaat in Kenia of in die gebieden?
Wel, in Kenia is tot hiertoe er een homowet, een anti-homowet, die niet gebruikt is geworden. Dat wil zeggen, het is verboden om homoseksuele betrekkingen te hebben, maar volgens de pers schijnt het dat er niemand op de basis van die wet ooit is veroordeeld geworden. Nu, er is een homobeweging die feitelijk uit de kast is gekomen, zeggen ze hier, hè? Uit de kast is gekomen tijdens het Wereld Sociaal Forum. En dan hebben we gezien wat de reactie was. Ze hebben openlijk, het waren geloof ik twee vrouwelijke studenten en één man, die uit de kast zijn gekomen, hè? Mm-hmm. En dus voor de tv, radio enzovoort. Dat was trouwens een van de fenomenen voor de pers van het Wereld Sociaal Forum, terwijl vele andere dingen aan bod komen, maar daar pikten ze op in, en dat heeft een verschrikkelijke reactie gehad. Die mensen, ja, die zijn van de universiteit gegooid, familie heeft gebroken enzovoort enzovoort. Nu, volgens een aantal Belgische ontwikkelingswerkers is er wel een erkenning dat er een homo-scène is. Want men heeft zelfs een onderzoek gepland om te zien wat is de verspreiding van AIDS via de homo-scène in Mombasa en in Nairobi. Dus dat betekent dat men wel erkent, dat men ook het gevaar erkent van het feit dat homoseksualiteit strafbaar is en dus die mensen feitelijk buiten de mazen van het AIDS-netwerk vallen, of anti-AIDS-netwerk vallen, en waar dus de verspreiding van AIDS gemakkelijker door wordt. Dus langs de ene kant is het niet zoals Uganda, langs de andere kant vrees ik wel dat het in die richting gaat gaan. Want de pers, de websites en Kenianen zijn goed in loggen, bloggen en dergelijke meer, gaan allemaal in de richting van wat Oeganda doet, is de goede weg. Want, en dat is een raar fenomeen, die kerken, want het is duidelijk een exportproduct van de Amerikaanse kerken, die zijn erin geslaagd, die evangelische kerken, om hun verleden opzij te schuiven. Want meeste van die kerken hebben meegewerkt aan het Zuid-Afrikaans apartheidsregime. Die hebben meegewerkt met Ian Smith in Rhodesië. En die hebben een turning gemaakt. En noemen nu de verspreiding door NGO's, tussen haakjes, van de homo-ideologie, een neocolonialistische ideologie. Dus zij draaien dus alles om. En blijkbaar zijn ook progressieve heteroseksuele Afrikanen heel erg vatbaar voor dat anti-neocoloniaal. Want men probeert hier de cultuur van Amerika, Europa of zo binnen te brengen. En dat is onze cultuur niet. Dat is wat er leeft bij heel wat Afrikanen. En dus we zitten met een, denk ik ook in Kenia, met een enorm groot probleem. Omdat men niet durft zich te uiten. Ja? En ten tweede ook omdat de homobeweging redelijk klein is qua organisatie. En ten derde omdat ook men zich richt op feitelijk progressieve deel van de Afrikaanse bevolking die tegen het kolonialisme en ook tegen het neocolonialisme zijn en daar de redenering volgen van dat moeten we tegenhouden, want dat is iets on-Afrikaans.
Die bedreigende attitude ten opzichte van homo's, ik weet niet hoeveel percentage dat ongeveer steekproefsgewijs per gemeenschap is, ik weet niet, 10% of zoiets.
U bedoelt die homo's zijn?
In heel de wereld.
God. Ik denk dat 10% een ruime schatting is, maar zeker 10% van de bevolking heeft homoseksuele ervaringen.
Ja.
Zij het dan soms alleen in de puberteit, maar ook dat kan een probleem stellen in Afrika als je in uw experimentele fase ontmaskerd wordt, want zo wordt het dan vaak genoemd en zo gebeurt het ook vaak als homo, dan is uw leven om zeep, want dan word je verstoten door uw familie in vele gevallen, is uw socio-cultureel netwerk dat daar veel belangrijker is dan hier, want mensen leven niet in de anonimiteit van een sociale zekerheid, maar in een familiaal netwerk dat hen moet garanderen dat er ook voor hen gezorgd wordt wanneer dat ze ziek zijn of wanneer dat ze werkloos zijn. Eenmaal ontmaskerd als homo vallen al die steun en die solidariteit weg en zijn ze eigenlijk paria in de eigen maatschappij, soms ook in de eigen familie, wat heel pijnlijk en heel moeilijk kan zijn. Vandaar ook dat het concept outing zoals we het hier kennen en het concept pride in Afrika niet van toepassing en ook niet toepasselijk is, zeker ook niet exporteerbaar is naar die regio's. De vraag is alleen van waar komt die vatbaarheid voor homofobie? Dat is omdat in de maatschappij daar seks sowieso een taboe is. Praten over seks, laat staan. Praten over homoseks. Dat is nog een graad meer.
Dus een verkrampte houding tegenover seksualiteit in het algemeen?
Ik zou zeggen tegenover het praten over seksualiteit. Maar dat is ook iets wat dat wij hebben. Wij hebben een maatschappij die zeer direct is in zijn vraagstelling, die zeer direct is in het praten over een aantal zaken. Veel van de Afrikaanse maatschappijen hebben een traditie die gebaseerd is op het vertellen van de geschiedenis, op het herinterpreteren door het verhalen van de geschiedenis. En waar dat het genuanceerd praten over zaken zonder ze expliciet te benoemen heel belangrijk is. Een capaciteit dat veel Afrikanen heel goed beheersen. Iets wat dat wij in het Westen door onze directe media en onze overvloed aan communicatie voor een groot stuk verloren hebben. En waardoor het niet altijd klikt, ook niet in het opbouwen van solidariteit. En in het samenwerken aan internationale solidariteit rond homoseksualiteit of homofobie. Omdat wij die directheid hebben om de dingen te benoemen zoals ze zijn. Terwijl dat je in vele Afrikaanse maatschappijen mensen geleerd hebben om er omheen te praten zonder het taboe te benoemen. En in dit geval is het taboe nog altijd de homoseksualiteit of de afwijkende seksualiteit.
Nu is er al ruim aandacht besteed aan die conservatieve evangelische kerken van Amerikaanse snit en signatuur. Maar ook, ik denk, meent u weten toch dat de Europese Unie nogal wat aan ontwikkelingshulp doet, inclusief België. Als die Europese Unie en het Europees Parlement bezig worden, het gaat nogal veel over mensenrechten. Hoe zit dat met de Europese aanwezigheid? Hoe reageren
jullie? Er wordt heel veel aandacht besteed door de Europese Unie, ook door de Europese Commissie, aan mensenrechten in het algemeen. En dan wordt er heel veel aandacht besteed, gewicht gegeven aan de internationale component rond burgerlijke en politieke rechten, die in de samenwerkingsrelaties, de bilaterale relaties, voor een stuk afdwingbaar is. Maar het kritieke punt is inderdaad de integriteit of de onverdeelbaarheid van mensenrechten. Dat betekent van dat al die rechten die opgestomd zijn in onze universele verklaring, in onze convenant enzovoort, ook toepasselijk zijn op trans, op intersex, op homoseksueel.
Een doodstraf is wel een redelijk straf. Dat is in Oeganda doodstraf. Ja. Ja.
Wat er niet expliciet in een convenant staat, wat er niet expliciet in een universele verklaring voor de rechten van de mens staat, is niet van toepassing op homoseksueel. Dat is een redenering die heel veel presidenten, dictators, machthebbers maken. Wat niet expliciet op papier staat, hoeft niet. En in veel van die bilaterale samenwerkingscontracten, maar ook in de ACP-EU-contracten, staan weinig expliciete dingen over homoseksualiteit, omdat dat geprivilegeerde samenwerkingsrelaties in de weg zou staan, omdat het een taboe is. En dat is ook wat we bij veel NGO's zien. Groot of klein, zij durven het onderwerp homoseksualiteit ter plekke niet aanraken. Omdat zij voor het goed functioneren van hun eigen organisatie en het vlot kunnen doorwerken aan hun ontwikkelingsprojecten, afhankelijk zijn vaak, ook voor een stuk door de corruptie in die landen en door het feit dat er weinig formele structuren, formele regeringsstructuren of bestuursorganen zijn die functioneren, die goed functioneren, zijn zij afhankelijk van wat ik dan noem geprivilegeerde relaties met de lokale overheid, geprivilegeerde relaties met de lokale machtsnetwerken, die vaak voor een stuk gecorrumpeerd zijn. En op het moment dat je binnen zo'n cirkel het thema homoseksualiteit aanraakt, sluiten die cirkels en die netwerken zich. Maar heel veel in Afrika gebeurt via netwerking, via contacten, via relaties, formeel, informeel. Iets gedaan krijgen is kwestie van relaties hebben. Maar op het moment dat je iets gedaan probeert te krijgen, of op het moment dat je het woord homoseksualiteit uitspreekt binnen je netwerk, dan word je eigenlijk ook in de marge van dat netwerk uitgesloten. En kun je als NGO ter plekke niet meer functioneren zoals het voorheen was. Heel veel organisaties, lokale grassroots organisaties, hebben schrik om zich te associëren met een organisatie die openlijk pro-gay is, of laten we zeggen pro-integriteit van de mensenrechten. Die zegt van oké, die lesbiennes die mogen uit de kast komen, of die homo's die mogen meewerken in ons AIDS-preventieprogramma. Wij staan erop dat mensenrechten universeel zijn en dus ook op hen van toepassing zijn. Heel veel lokale organisaties, gaande van scholen, vrouwenemancipatiebewegingen, culturele bewegingen enzovoort, willen zich nooit met een organisatie associëren die openlijk uitkomt of opkomt voor de rechten van homo's. En dat is een van de kritieke punten, maar dat situeert zich zowel op het lokale niveau als op het niveau van samenwerking en ontwikkelingssamenwerking.
Dus mensen van de Europese Unie, zeg maar, wet van de commissie ontwikkelingssamenwerking, ik denk onze Karel de Gucht of zo, die kan niet zeggen van Oeganda, we gaan geen geld geven als jullie die doodstraf niet intekenen.
Er is op dit moment een vrij grote druk vanuit een aantal homo-emancipatiebewegingen in Amerika, in Engeland, en een zeer grote diplomatieke druk ter plekke op de president van Oeganda, gelukkig. Museveni heeft daar ook uitspraken over gedaan. Hij heeft gezegd van, ik heb de buitenlandse minister van Amerika, Hillary Clinton, ontmoet. Het eerste waar ze mij over heeft aangesproken is homoseksualiteit. Ik heb een gesprek gehad met Blair. Het eerste waar wij mij over lastig gevallen was, is homoseksualiteit. Wij moeten dit onderwerp uit de media krijgen. Wij willen voort ons land kunnen besturen. En, wat heeft hij eraan toegevoegd, om zijn achterban te sussen? Wij hebben voldoende wetten om homoseksualiteit strafbaar te stellen. Wij hebben geen nood aan nieuwe wetten. En ik wil dat daar nu over gezwegen wordt. Dus hij heeft zelf afstand genomen van het wetsvoorstel dat nu in het parlement ligt, onder internationale druk, wat een grote stap vooruit is. Wat zelden gebeurt, is dat inderdaad ontwikkelingshulp gekoppeld wordt aan criteria emancipatie homo's, omdat men dat gaat definiëren als geraakt aan onze soevereiniteit. Een ander kritiekpunt daarbij is dat eigenlijk heel veel van die homofobie en van die stroming die de indruk wil wekken dat homoseksualiteit iets is dat vanuit het Westen geïmporteerd wordt.
Nek en week zie je.
Terwijl dat eigenlijk iets is, de homofobe wetten die zijn historisch bewezen geïmporteerd door de kolonialisten. Homoseksualiteit bestond voordat er kolonies bestonden. En er zijn antropologisch historische bewijzen van dat in de meeste maatschappijen homoseksualiteit, lesbische relaties en zo bestaan hebben. En nog bestaan, dat dat ook in de woordenschat in de meeste Afrikaanse talen, dat ze er wel een aantal woorden voor hebben om dat soort fenomenen aan te duiden, en dus dat ze zich ook bewust waren van het bestaan daarvan. Maar uiteindelijk vindt die stroming van alles komt uit het Westen, alles wat slecht is, wat homo is, wat decadentie is, want daar wordt het ook vaak mee geassocieerd in die samenlevingen, zijn een voedingsbodem in de miskenning van de eigen cultuur. En de miskenning van de eigen cultuur is jaren aan een stuk vanuit het Westen gevoed door onze intellectuele en pseudo-intellectuele ontwikkelingssamenwerkers. Van wij weten hoe jullie vooruitgang moeten boeken. Wij weten hoe jullie kunnen ontwikkelen.
Ik heb een poos in Mali vertoefd, dat is een islamitisch georiënteerd land. Dat was een hele grote homo-bar, scène, nachtclub. En het was heel grappig om te zien, de vrouwen verkleden zich als mannen en mannen verkleden zich.
Ik ga straks het woord geven terug aan Jos, dat hij daar kan op antwoorden. Maar
kijk eens naar Roger, leeft dat bij onze dagdagelijkse homo's in een dorp van de Draakplaats?
De Wish is bijvoorbeeld een organisatie bekend, maar die bij
gewoon de mainstream.
Maar het leeft niet, het komt eigenlijk alleen maar naar boven als er zo'n als er iemand uit een Afrikaans land, een activist of zo, naar hier komt om een en ander erover te vertellen. Of omdat er problemen zijn voor de veiligheid van bepaalde mensen. Dan komt het even naar boven, dan zie je het ook op websites verschijnen, maar voor de rest leeft dat hier niet.
Ja, ik was juist mijn anekdote aan het vertellen dus over Mali. Dat is een heel andere context, dat is West-Afrika. En dat was heel grappig om dat te zien. Hè? Hoe beleven die mensen? Heb jij daar zicht op?
Ik heb daar geen zicht op. Nee. Dat zul je aan Jan moeten vragen.
Voor wat Mali betreft heb ik er zelf niet zoveel zicht op. Maar het is wel zo dat de meeste Afrikaanse landen samenlevingen zijn die aan elkaar hangen van de paradoxen. En een van de grote paradoxen is dat homoseksualiteit wel strafbaar is. Ik denk dan aan Cameroen, waar homoseksualiteit in de strafwetstraat met straffen tot 12 jaar gevangenis op seksuele activiteiten die ingaan tegen de natuur. In andere landen.
Ja, oké. Moet even slagen.
Ja, ik ben niet zelf verantwoordelijk voor die formuleringen. Je hebt er ook zo die geformuleerd is in termen van vleeselijke kennis die ingaat tegen de natuur. Maar de paradox is inderdaad dat je daar homodiscotheken, homobaars, homostraten hebt, die heel vaak ook met rust gelaten worden. Want het feit dat een lesbisch koppel zijn outing tussen aanhalingstekens doet en een bar opent die toegankelijk is en vriendelijk is voor alles wat homo en lesbienne is, maakt dat mensen vaak al het idee hebben van, tja, die moeten hier op een of andere manier van hogerhand bescherming genieten. En het durven doen heeft dus creëert een zekere ongenaakbaarheid. Het andere is ook waar, elke homo die individueel ontmaskerd wordt, die niet in een netwerk geïntegreerd is als zijnde homo, is zeer kwetsbaar. Want de corruptie in die landen regeert van 's avonds tot 's morgens en ook 's nachts. En die mensen zijn eigenlijk op elk moment kwetsbaar. Het feit dat het in de wet staat, verklaart geen vogelvrij. Voor elke politieagent die iets wil bijverdienen, ik kan een homo aan de kant zetten naast de baan, zeggen van, hij betaalt mij zoveel CFA boetes. En als die dat niet doet, gaat hij beginnen dreigen met, ja, maar weet uw familie wel wat hij hier 's avonds in het park doet? Of weet uw familie wel in welke bar dat jij vandaag uw pintje gedronken hebt? En dus zijn die heel makkelijke slachtoffers voor corruptie. En het spel tussen chantage, corruptie, criminaliteit, maar ook racaille gay die daar rondloopt in die steden. Dus homo of niet homo jongeren, maar die het per se via internet geleerd hebben om homo's te chanteren, geld af te dwingen, gsm's af te pakken enzovoort, is een groeiend fenomeen. En hoe meer dat er over gepraat wordt, hoe meer dat mensen weten van, ah, dat zijn slachtoffers. En hoe meer dat parlementairen of presidenten dan uitspraken doen die homofoob zijn en die zeggen van, zoals op een bepaald moment de president van Gambia, alle homo's hebben 24 uren om het land te verlaten en daarna ga ik persoonlijk beginnen met ze op te knopen. Ja, dat maakt dat die mensen vogelvrij verklaard zijn en slachtoffer zijn van allerlei vormen van chantage en corruptie. Iemand die zijn gsm uitleent, zegt van, oh, ik moet dringend mijn zus bellen, mag ik uw gsm eens gebruiken? Tegen een homo. En een paar uur later heb je uw gsm nog niet terug en zegt van, ja, maar mag ik uw gsm eens terug? Die zegt van, nee, je krijgt die niet terug. Weet uw familie wel wat dat hij doet? Als we naar het politiebureau gaan, zeg ik gewoon dat je geprobeerd hebt van mij te versieren.
Ah.
En wat gaat hij doen? Ofwel vechten voor zijn gsm en lekker in elkaar geklopt worden, ofwel laten gelijk dat is en bescherming zoeken binnen het netwerk van zijn familie. En zijn broer of zus, die al dan niet weet of dat hij homo is, erop afsturen om die gsm terug te krijgen. Of anderen erbij te betrekken, om toch maar zijn gsm terug te hebben, of gewoon zijn gsm vergeten. En ook heel veel blanke expats die daar werken binnen ontwikkelingssamenwerking, binnen onderwijs of binnen als toerist, zijn slachtoffer van dat soort chantages. Er zijn wetenschappelijke studies geweest dat tot 70% van mensen die een profiel aanmaken op homosites in deze homofobe landen geen homo zijn, maar uit zijn op chantage of uit zijn op materiële voordelen uit het aanknopen van een relatie, die dan vaak een opportunistische relaties met een homo, zonder dat ze zelf eigenlijk homo zijn. Ja.
Ik kom op het pad van de prostitutie, hoe zit het daarmee? Jos, hoe werkt dat? De gewone prostitutie?
De gewone prostitutie, ja, die speelt zich niet af zoals hier op
Villa Tinto,
uiteraard. en dan heb je, ja, dat speelt zich af in bars, hè. In Mtwapa bijvoorbeeld, aan de kust, voornamelijk gericht naar toeristen, maar in Nairobi is er ook een straat waar homoprostituees, Koinange Street, wat openbaar geweten is, waar homoprostituees en vrouwelijke prostituees, heteroseksuele prostituees aanwezig zijn. Dus de prostitutie is ook heel breed, het is breder dan hier, hè. Want een vrouw die naar het westen wil, natuurlijk, en met verschillende mannen probeert aan te pappen, tot zij degene vindt die wel bereid is om een ticket te kopen en haar uit te nodigen, is dat echt prostitutie.
Ja,
er wordt geen geld verhandeld. Zij hoopt na een aantal relaties of op een betere toekomst. En dus de meeste Afrikaanse vrouwen, denk ik, hebben die achtergrond. En dus de echte prostituees die wij hier kennen, we kennen die ook van vroeger, die vanaf hun 20 jaar achter glas zitten en hopen dat zij binnen 20 jaar een huis hebben en genoeg hebben en willen stoppen. Hè? Dat was vroeger toch?
Ja.
Dat was nog van een andere tijd natuurlijk. Ja. Die zijn ook allemaal uit Schipperskwartier verdwenen, maar die bestaan daar niet. De situatie is zo miserabel dat mensen verleid worden en de prostitutie een uitweg is om uit de miserie te komen. Je mag ook niet vergeten dat vele prostituees een gezin hebben met alleen een kind. Hè? Dus een kind hebben en proberen om dat kind toch nog via die wijze een serieus bestaan te geven.
Nog een ander aspect, en dat zal het helemaal onmogelijk maken. Hoe zit het met dan transgenders? En dat kost een heleboel geld, zoiets hier al, om ten eerste voor daar te geraken. Daar zal het compleet onmogelijk zijn. Als er al doodstraffen op staan, als er al 12 jaar gevangenisstraf enzovoorts laat staan, dat je er van seks verandert.
Dat hangt van land tot land af.
Ik weet niet.
Het is een van de Afrikaanse, maar ook in de Arabische wereld, een van de paradoxen, inderdaad, dat een aantal landen een zeer libertaire wetgeving hebben wat betreft trans. Dat betekent dat je bijvoorbeeld, ik neem het voorbeeld van Iran, dat het meest verregaande is daarin, heel makkelijk van seks kunt veranderen. Omdat we een bipolaire denkwijze hebben van ofwel zijt je man, ofwel zijt je vrouw. Maar een man kan geen seks hebben met een man en een vrouw kan geen seks hebben met een vrouw. Maar wat daartussen is, trans, zal dan vanuit die conservatieve filosofie gedefinieerd worden als het falen van de natuur. Dat kan rechtgezet worden, maar daarna moet je terug je positie gaan innemen, als man of als vrouw. Vandaar dat een aantal landen een vrij progressieve wetgeving hebben op vlak van trans en intersex. Van als je geopereerd wordt, kunt je van geslacht ook wettelijk veranderen. Iran heeft een lange traditie van geslachtsveranderingen ook terug te betalen door de overheid. Wat zeer paradoxaal is, maar een zeer strenge anti-homo-wet. Andere landen, als je kijkt naar Afrika, waar de situatie een stuk anders is, cultureel totaal anders is ingebed dan in de Arabische wereld, hebben inderdaad een aantal posities die traditioneel aan transen zijn toebedeeld. Een trans kan een maatschappelijke functie krijgen die nuttig is voor de maatschappij. Wat vertellers, wat zangers, wat artistiek bezig zijn en daardoor voor de maatschappij nuttig blijven. Omdat ze geaccepteerd hebben dat die persoon voorbestemd is om een speciaal leven te gaan leiden. Een leven dat anders is dan het leven in een koppel. En bij die mensen wordt het soms wel getolereerd. Een van de spijtige dingen die we nu zien is dat homofobie die aangewakkerd wordt vanuit de overheid, vanuit de kerken, en die ontvlamt bij de bevolking, in de eerste plaats zich gaat richten naar die trans en intersex in de maatschappij, omdat zij precies het meest zichtbaar zijn en ook de eerste slachtoffers zijn. Iemand die heel verwijfd is en bijna als vrouw over straat loopt, maar iedereen weet dat hij als man geboren is, is het eerste slachtoffer op het moment dat homofobie gaat aanwakkeren. Terwijl dat ze normaal gezien en traditioneel bekeken eigenlijk soms makkelijker hun plaats verwerven in de maatschappij dan de macho-homo die zou zeggen van ik hou er een vriend op na, ik ben homo en ik wil een man die even normaal is als mezelf naast mij in een koppel. Nee, die zal in een huwelijk gedwongen worden. En als die zijn homoseksualiteit gaat claimen, zal dat als zeer afwijkend beschouwd worden. Omdat de kern van de zaak niet gaat over welke seksualiteit je beleeft, maar over de sociale controle en over macht. En over het houden van macht over de samenleving.
En dus biseksuelen bijvoorbeeld, mensen die van de twee balletjes genieten?
Biseksualiteit is een zeer courant fenomeen. Veel couranter zou ik zeggen dan hier, omwille van het feit dat de sociale druk om in een huwelijk en in een relatie te stappen zeer hoog is en dat het hebben van een heteroseksuele relatie een zeer goede dekmantel is, couvertuur, om voor de familie weg te steken dat je homo bent of dat je ook homoseksuele relaties hebt. In sommige polygame maatschappijen zijn er verhalen beschreven en ook tegenwoordig doet het zich nog voor, waarbij dat lesbische vrouwen hun relatie beleven als de eerste en de tweede echtgenoot van een polygame man. Dat is de Afrikaanse complexiteit. Ten top, wij kunnen ons dat soort situaties niet voorstellen of moeilijk inbeelden, maar het doet zich wel voor. Heel veel jonge homo's, of homo's ook op oudere leeftijd, maar hebben reeds op jonge leeftijd een kind. Omdat we in Afrika niet dezelfde middelen hebben rond anticonceptie, preventie en voorbehoedsmiddelen. En dat heel veel in hun puberteit of voordat ze echt hun homoseksualiteit ten volle gaan beleven, reeds vader zijn geworden of reeds een relatie achter de rug hebben met een vrouw waaruit een kind ontstaat. En dan zijn die voor een stuk ook ingedekt, want alles wat ze hun verdere leven gaan doen, kunnen ze gaan legitimeren van ik heb het voor mijn kind gedaan. Ook als ze op een bepaald moment een relatie hebben met een blanke toerist die van hetzelfde geslacht is. Het economische nut van het hebben van een bepaalde relatie is altijd een heldige legitimatie om het te doen. In een samenleving waar armoede troef is of waar dat overleven dagelijkse kost is. Ik zeg niet dat je er publiciteit kunt meemaken. En wat je vooral niet kunt doen is je homoseksualiteit gaan claimen. Van ik wil mijn rechten en ik wil mijn vrijheid. Maar als je op een bepaald moment, zoals het dan weer heet, ontmaskerd wordt van ik heb een homobar bezocht. Of je bent gezien geworden in het gezelschap van die of die homo. Ja, dan heb je het gedaan. omwille van uw kind en omwille van het economische voordeel. Wat je dan samen in de slaapkamer gedaan heeft, daar zal de maatschappij uit beleefdheid niet dieper op ingaan. Tenzij in periodes van ontvlamde homofobie, waarbij dat je dan eventueel zelf slachtoffer wordt van agressies op straat, of van uitsluiting in de familie enzovoort, maar in de meeste gevallen proberen netwerken en families dat soort dingen toe te dekken. Zolang of dat je geen rechten claimt, kunnen we allemaal samen met de mantel der heteroliefde de dingen bedekken.
Goed, we gaan even passeren met een muziekje. De Sheffield Socialist Choir was het met hun versie van de internationale. We gaan het nog een beetje verder hebben over de internationale toestand van de olibies. Hoe zit dat in geavanceerdere landen, gelijk Zuid-Afrika? Denk ik dan, die hebben het ook heel rare ideeën over aids, heb ik al eens gehoord. Dat bedoelt alsof het niet bestaat enzovoort in sommige gebieden. Hoe zit dat met zo'n land?
Zuid-Afrika is een van de landen die na de apartheid gekozen heeft voor totaal gelijkheid man, vrouw, inclusie van homo's en lesbiennes, transgender in de maatschappij, die daar ook enorm veel wettelijk werk rond verricht heeft in eerste instantie, van mensen kunnen huwen, mensen kunnen gelijke rechten hebben
op de homohuwelijk mag inzetten
enzovoort. Ja. Maar het samenlevingscontract...
Een samenlevingscontract wel. Ja. Homoseksualiteit is niet strafbaar, maar ik denk niet dat het... Maar er kan de verkeerde...
Het huwelijk bestaat niet, denk ik.
Denk ik ook niet.
Zou kunnen. Ik heb de map nu niet bij van het ingaan.
Maar zijn het toch wel een van de meest geavanceerde wetgevingen wat dat betreft. Adoptie was er volgens mij ook toegelaten. Ja.
Wat Afrika betreft zijn ze ongetwijfeld het meest geavanceerde land. En ze hebben ook de bedoeling om daar werk blijven van te maken. Dus er is wel een zeker besef van na apartheid... Geen nieuwe segregatiesystemen gebaseerd op andere motieven dan de kleur van uw huid, maar uw seksualiteit. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Of dat je... En wat je daar ziet, is dat er nog een enorm werk te doen is op maatschappelijk vlak.
Ik kan toch een voorbeeldfunctie zijn voor de rest van Afrika?
Het kan een voorbeeldfunctie zijn voor de rest van Afrika, maar dat is het op dit moment niet echt. Omdat Zuid-Afrika sowieso een zeer gewelddadige maatschappij is. Los van of het nu gaat over homoseksualiteit of over andere zaken, maar wat vlak van criminaliteit, op vlak van dagelijks leven en dagelijkse veiligheid is Zuid-Afrika zeer gewelddadig vergeleken met sommige andere landen in Afrika ook. En op het vlak van homoseksualiteit zijn ze er absoluut niet in geslaagd om het taboe te doorbreken en om positieve rolmodellen naar voren te halen die ook voor de zwarte gemeenschap kunnen bijdragen tot het maken van vooruitgang op vlak van het feit dat homoseksualiteit een taboe is. Het aantal verkrachtingen van lesbiennes is daar de laatste jaren enorm in stijgende lijn, omdat homoseksualiteit wel degelijk een gespreksonderwerp is in de maatschappij. En dat door het feit dat het een gespreksonderwerp is, de homofobie ook gaat stijgen. En dat de regering of de verantwoordelijken er niet in slagen om die tendens om te keren. En geweld tegen homo's is er zeer frequent, zeer hoog, en wordt er ook, en dat is dan de andere kant van de medaille, consequenter geregistreerd dan in andere Afrikaanse landen. Omdat ze juist die wetgeving hebben die gelijkheid nastreeft. Het is makkelijker om als lesbienne of als homo een klacht te gaan neerleggen en om dit te laten registreren als zijnde: ik ben slachtoffer geweest van een homofobe aanval, van homofobe agressie, dan in sommige andere landen. In een land waar homoseksualiteit nog in de strafwet staat, gaat iemand zeggen van: ja, ik was zaterdagavond om 3:00 PM in het park en ik ben slachtoffer geweest van agressie. Maar het heeft niks met seksualiteit te maken, hoor. Ze hebben gewoon mijn portefeuille gepakt. Nee, ik heb niks gedaan. En mensen steken vaak hun seksualiteit weg voor hun eigen bescherming, terwijl dat het in Zuid-Afrika, dat we daar zeer hoge cijfers hebben van geweld tegen homo's en tegen lesbiennes. Cijfers die wellicht in andere Afrikaanse landen gelijkaardig zouden zijn, maar die nooit geregistreerd worden. Dat is het pijnlijke.
Ja. Hoe ziet dat dan? We hebben de Europese Unie al op toneel gevoerd met de Verenigde Naties, Wereldgezondheidsorganisatie en dergelijke. Hoe gaat het?
Misschien eerst de Verenigde Naties, daarna Wereldgezondheidsorganisatie en het thema AIDS en AIDS-preventie. Op een bepaald moment is er binnen de Verenigde Naties op initiatief van een aantal Europese landen een resolutie goedgekeurd die pleit voor de decriminalisering van homoseksualiteit wereldwijd. Waarbij dat dan gezegd wordt van wat twee mensen in hun slaapkamer achter gesloten deuren doen, kan niet strafbaar zijn, want dat is eigenlijk een vrij enge definitie van afschaffen of decriminaliseren van homoseksualiteit, waarbij dan niet geraakt wordt aan soevereiniteit van de landen in zaken van gelijkheid, in zaken van het toestand van prides of van homohuwelijken enzovoort. Dus een vrij brave revolutie, die is 66 landen hebben die onderschreven binnen de Verenigde Naties, hoofdzakelijk landen onder de westerse invloedssfeer. Onmiddellijk daarop is er een reactie geweest van 55 andere landen, hoofdzakelijk landen uit de moslimsfeer, die een resolutie goedgekeurd hebben dat homoseksualiteit nooit zal toegelaten worden in hun maatschappij. En dat is dan ook die orthodoxe houding van heel veel religies, want religies en seksualiteit gaan sowieso niet samen. Die een reactie daarop is. En op dit moment is er dus een zeer grote dualisering binnen de VN rond het thema homoseksualiteit. Het enige positieve daaraan is dat je kunt zeggen van oké, homoseksualiteit staat uiteindelijk op wereldschaal op de agenda en er wordt over gepraat. Wat een stap vooruit is, vergeleken met 10 of 15 jaar geleden. Het feit dat de discussie niet goed loopt, is omdat we helemaal aan het begin staan van een proces, dat er nog een lange weg is af te leggen, maar het feit dat het nu op de agenda staat, dan moeten we eigenlijk toejuichen. Anderzijds is er een zeer grote vastberadenheid binnen die 55 landen, of binnen een aantal landen in elk geval, om geen toegevingen te doen op het vlak van homoseksualiteit of decriminalisering van homoseksualiteit. Wat het voor westerse diplomaten in het buitenland die daar rond lobbywerk willen doen, die daar rond willen vooruitgang boeken, zeer moeilijk maakt om het bespreekbaar te stellen. Want ook binnen de VN, als je zeer expliciet gaat opkomen voor homoseksualiteit in een persoonlijke rol, dan word je zeer snel gestigmatiseerd als zijnde die behoort tot de gemeenschap van homo's of de tolerante westerlingen, waardoor dat de dialoog stilvalt of onmogelijk wordt. Dus het is een grote uitdaging om dit soort thema's op een diplomatieke, genuanceerde, zeer, ik zou zeggen, zachte manier te behandelen, terwijl dat het voor de homo-gemeenschap eigenlijk, als je dan ziet dat er honderden mensen geëxecuteerd worden omwille van hun seksualiteit, Iran heeft daar cijfers van, schattingen van, ja, terwijl het voor ons eigenlijk een vrij dringend thema is, of een thema waarvan dat we niet liever willen dat het met de harde hand wordt aangepakt, maar zo werkt het niet in de internationale gemeenschap. En heel vaak beroepen overheden, presidenten, machthebbers zich op het feit dat het in hun gemeenschap taboe is. Onze bevolking wil het niet. Onze mensen willen het niet. En ik kan daarmee niet naar buiten komen met een tolerante houding in mijn verkiezingscampagne. Ik kan daarmee niet naar buiten komen als overheid dat we dat ook nog gaan toelaten.
Ja, dan kom ik meteen op het Wereldgezondheidsorganisatie met deze verregaande biopolitiek, want daar gaat het eigenlijk toch over. Hoe zit dat dan met aidspreventieprogramma's en dergelijke, en andere SOAS?
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft, zou ik zeggen, een vrij sluitend systeem. Ik kom op dat woord sluitend terug. Van het toekennen van subsidies, het koppelen van middelen aan een degelijke preventiestrategie en aan een degelijke toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor iedereen. Dus ook voor mannen die seks hebben met mannen, MSM noemen ze die dan. In de praktijk komt het er dus op neer, of in de meeste landen komt het er dus op neer, dat de regering moet bewijzen dat ze ook een preventiewerking hebben naar MSM, naar mannen die seks hebben met mannen, naar de homogemeenschap, om een aantal middelen te kunnen vrijkrijgen voor aidspreventie. En dat is een van de oorzaken waardoor dat in een aantal landen waar homoseksualiteit strafbaar is, wel degelijk een aantal organisaties getolereerd worden. Omdat ze die eigenlijk nodig hebben als excuus om die middelen te kunnen binnenrijven. En van alle middelen die van de Wereldgezondheidsorganisatie naar Afrikaanse landen gaan, is het ongetwijfeld zo dat die middelen die beschermd zijn voor de homogemeenschap ook dezelfde middelen zijn die het eerst verdwijnen in de zakken van corrupte, in de zakken van corrupte ambtenaren. Want bij het eindverslag wordt dan geschreven van wij hebben onvoldoende organisaties geïdentificeerd waarmee we kunnen samenwerken. Wij hebben geen homogemeenschap of homo-organisaties waaraan we de middelen hebben kunnen besteden. Dus hebben we die middelen voor die en die algemene provincieprojecten aangewend. Middelen aanwenden voor algemene provincieprojecten die uiteindelijk bestemd waren voor de homogemeenschap, dat betekent van het is in de zakken verdwenen. Dat is de Afrikaanse of de corrupte logica. En het gebeurt heel veel. Op het moment dat die homo-organisaties zelf de kat de bel aanbinden, of posities gaan verwerven binnen preventieorganisaties waar dat ze zicht krijgen op cijfers en op criteria om geld van de hoe te krijgen, worden die natuurlijk gefrustreerd van ja, maar er zijn x aantal miljoenen euro's voor de homogemeenschap en niets daarvan of amper een paar honderdduizend euro's gaat naar deze gemeenschap. Als ze dat proberen in de publiciteit te brengen of daar wijzigingen proberen in aan te brengen aan het bestedingspatroon, dan worden die heel snel onthoofd, tussen aanhalingstekens, organisatorisch dan, of botsen ze als klokkenluider met autoriteiten, waarbij dat elke botsing dodelijk kan zijn of kan resulteren in asiel of in het moeten verlaten van het land voor zijn eigen veiligheid.